Welkom bij dag 5 van het Coach Nu 30-daags programma. Vandaag ga je antwoord krijgen op de vraag: waarom doen we wat we doen? Niet onbelangrijk om als coach inzicht te hebben in deze vraag. Sterker nog, vrij cruciaal. Want het is namelijk gedrag wat de cliënt wil veranderen. Om die reden komt hij bij jou. En met gedrag, om daar maar eens even mee te beginnen, met gedrag bedoel ik in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen maar observeerbaar gedrag, maar ook gedachten en emoties. Ja? Inzicht hebben in patronen, in gedrag van mensen, in drijfveren, in angsten. Ja, dat hoort eigenlijk een hobby te zijn van jou als coach. Met andere woorden, de vraag: hey, waarom doen mensen eigenlijk wat ze doen? Als we die vraag bij onze cliënt kunnen beantwoorden, of in ieder geval nieuwsgierig zijn naar het antwoord, en misschien komt er nooit een antwoord, maar van daaruit kunnen we de volgende fase in. Hoe veranderen we dan dat gedrag? Hoe komen we van A naar B? En mensen zijn rare wezens, dat kunnen we toch wel vaststellen. Mensen doen niet alleen repeterend gedrag, normaal gedrag, zoals iedere dag naar het werk gaan en 8 uur lang achter een beeldscherm zitten bijvoorbeeld. Maar de mens laat ook de gekste dingen zien. Irrationeel, onlogisch, soms ook extreem gedrag, zoals moord, verkrachting en brandstichting. Maar ook alledaags dysfunctioneel gedrag, zoals overeten of roken of irrationele angsten die mensen hebben, of tegenstrijdig gedrag. Ja, hoe kan het zijn dat iemand aan de ene kant wil stoppen met roken, maar een tel later gewoon weer de sigaret opsteekt? Hoe kan het zijn dat mensen ruzie maken met de mensen van wie ze het meeste houden? Waarom stelt de ene persoon als doel om 10.000 euro per maand te willen verdienen en de ander om een wereldreis te maken? Waarom lijkt de ene persoon altijd boos te zijn en is de andere persoon altijd vrolijk? Waarom zijn mensen zo gek op hun werk? Zijn ze er 40, 50 of zelfs nog meer uren mee bezig per week? Of misschien nog gekker, waarom doen mensen werk waar ze eigenlijk een hekel aan hebben? Ja, nou, je begrijpt het al. Hè? Zoveel mensen, zoveel gedragingen. En wat is nu de verklaring van al dat gedrag? Kortom, waarom doen mensen wat ze doen? Het is dé vraag die je wil gaan beantwoorden zodra je een cliënt in coaching krijgt. Want dat inzicht geeft je namelijk de handvatten in huis om alternatieve manieren te vinden om ervoor te zorgen dat de cliënt krijgt wat hij echt wil. En tegelijkertijd niet de nadelige effecten ondervindt van de manier waarop dat nu gebeurt. Vandaag ga je ontdekken wat de onbewuste kracht is van ieder gedrag en iedere beslissing. Je krijgt inzicht in waarom je cliënt doet wat hij doet of juist nalaat om te doen. En die onbewuste kracht is in 99% van de gevallen niet zichtbaar. Het is een onzichtbare onderstroom. Alleen het gedrag wat eruit volgt, dat is zichtbaar. Maar de onderstroom, die bestaat uit overtuigingen, uit gedachten, uit angsten, uit drijfveren, waarden. Ja, allemaal onzichtbaar voor het blote oog. Maar wel o zo bepalend voor alles wat we doen. Nou, nu lijkt dit een onmogelijke taak. Hoe gaan we in hemelsnaam al die verschillende gedragingen verklaren? Het goede nieuws is, hoe verschillend we als mens ook zijn, en gedrag is er in duizenden maten en vormen, ieder gedrag kunnen we terugbrengen naar een handjevol fundamentele, dieper liggende motivatie. En die zijn voor ieder mens hetzelfde, ongeacht leeftijd, opvoeding, opleiding, interesses enzovoort. Het gedrag, datgene wat we iedere dag weer doen, of voelen, of denken, is slechts het voertuig dat we inzetten om die handjevol fundamentele drijfveren te vervullen. Laat ik het uitleggen, zodat het concreet wordt. Laat ik het uitleggen met doelen. Doelen zijn niks anders dan datgene wat we graag willen. Dat spreekt voor zich. We willen iets, bijvoorbeeld in de vorm van spullen, objecten of een bepaald gedrag. Of we willen ons op een bepaalde manier voelen. En we willen dat omdat we denken dat ons dat gelukkig maakt op een of andere manier. En omdat we in die veronderstelling zijn, staren we ons blind op die doelen. Koste wat het kost, moeten en zullen we die bereiken. Maar de vraag is eerst, hey, wat willen we bereiken met deze doelen? Wat zijn de fundamentele drijfveren die onderliggend zijn en die ons werkelijk gelukkig maken? Waarom willen mensen zoveel mensen ongelooflijk rijk worden? Of waarom willen mensen een wereldreis maken? Of leren schilderen? Ja, meer alledaags gedrag. Of een boek schrijven of piano leren spelen. Wat levert dat doel je op en wat wil je ermee vermijden? We doen het allemaal om uiteindelijk één of meer fundamentele drijfveren te vervullen. En ik zei het al, er zijn een handjevol. En om specifiek te zijn, er zijn er 6. 1. Controle en zekerheid. 2. Erkenning en waardering. 3. Groei en ontwikkeling. 4. Liefde en verbinding. 5. Vrijheid. En 6. Een betekenis en zinvol leven. Goed, we gaan ze eens langs. En dan wordt het je duidelijk. En het mooie ervan is dat als dit je eenmaal duidelijk is, je het niet alleen kan gebruiken en nodig is in coaching, maar je kan alledaags gedrag van jezelf, van vrienden, van familie, als je op een terrasje zit en je observeert mensen, kun je dit gebruiken. En ga je begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Fundamentele behoefte nummer 1 is de behoefte aan controle en zekerheid. Veel gedrag kan worden verklaard door deze fundamentele drijfveer. Ik ga je een eenvoudig voorbeeld geven. Wat zou er gebeuren als je 's morgens wakker wordt en je weet niet meer waar je bent? Ja, kun je dat voorstellen? Als je niet weet wat je gaat doen, niet weet wie je bent, niet weet waar je woont. Je kunt je bijna niet voorstellen. En hoewel dit voor een enkeling, zou je kunnen zeggen, geen probleem zou zijn. Daar kan ik me geen voorstelling van maken. Maar voor de meeste mensen is dit idee echt beangstigend. Het is fijn om te weten, enige basis, om te weten dat je morgenochtend nog steeds een dak boven je hoofd hebt. Ja, of dat je nog steeds een baan hebt. Dat je kinderen, als je die hebt, en je partner, als je die hebt, er nog steeds zijn. Als dat niet zeker is, dan wordt dat prioriteit nummer 1. Een zekere hoeveelheid zekerheid heb je nodig om je prettig te voelen. Of om je niet onveilig te voelen. Ja, veel gedrag doen we omdat we die zekerheid willen ervaren. Terug willen hebben of willen blijven ervaren. En dat kan op verschillende manieren. Op allerlei manieren. Ik weet nog goed dat mijn moeder naar het ziekenhuis moest omdat ze klachten had. En het zou wel eens kanker kunnen zijn. En in de dagen dat we moesten wachten speelde dat een hoofdrol. Ja. Die zekerheid die was er op dat moment niet. En aangezien we allemaal als mensen een behoefte hebben aan die zekerheid, en als die er dan op dat moment niet is, dan wordt die prioriteit nummer 1. Als jij kinderen hebt, kun je al onzeker worden of ze wel of niet gelukkig zijn, of ze geen dingen doen die gevaarlijk zijn, enzovoort. Als jij te horen zou krijgen dat het dak waaronder je nu zit, ja, ieder moment kan instorten, ja, dan zit je niet meer rustig op de stoel of op de bank waar je nu bent. Ja? We hebben allemaal een bepaalde behoefte aan zekerheid. En zodra die wegvalt, doe je er alles aan om die zekerheid weer terug te krijgen. Het verklaart ook waarom we het fijn vinden om iedere dag naar ons werk te gaan. Ja, een reden is de behoefte aan zekerheid en voorspelbaarheid. Ja, of om iedere dag dezelfde route naar ons werk te hebben. Ja, dat is fijn. Dat is voorspelbaar. Zo vind ik het ook heerlijk om in mijn vaste koffiezaakje een cappuccino te drinken. Heerlijk. Lekker voorspelbaar. En iedere keer hetzelfde. En daar is niks mis mee. De ene heeft het meer dan de ander. Maar de problemen ontstaan als er een overdreven behoefte aan zekerheid en controle is. Dat kan leiden tot allerlei negatief gedrag, waarvoor uiteindelijk iemand zich aanmeldt als cliënt bij jou als coach en hulp nodig heeft. Ja, denk bijvoorbeeld aan gedrag als zelfsabotage. Wat gebeurt er als je jezelf saboteert? Nou, je weet precies wat je gaat krijgen en wat je niet gaat krijgen. Succes in die zin is altijd onvoorspelbaar. Dus als jij je eigen succes tegenhoudt, hoe tegenstrijdig dat ook klinkt, hè? Want ja, we willen allemaal succes. Maar succes is ook onvoorspelbaar. En als je dat doet, als je succes weet te blokkeren, dan voorkom je onzekerheid en behoud je alle zekerheid. Denk aan gedrag als manipulatie. Wat gebeurt er? Nou, je manipuleert anderen net zo lang tot je precies weet wat de ander gaat doen. Voorspelbaar dus. In die gevallen ben je veel te veel waarde gehechten aan zekerheid en controle. Want je doet er alles aan om dat te behouden. En bovendien zet je negatieve voertuigen in om die zekerheid te vervullen. Kom ik straks nog op terug over die negatieve voertuigen. Een andere fundamentele behoefte die we hebben is, ongeacht persoonlijkheid, ik zei het net al eventjes, ongeacht achtergrond is de behoefte om erkend en gewaardeerd te worden. Heeft iedereen. Ja? Net als zekerheid hebben we erkenning en we hebben waardering nodig. En doen we het nodige om dit te verkrijgen. Weten dat we speciaal zijn en belangrijk zijn in iets of voor iemand, het maakt ons mens. Ja? Doelen stellen en bereiken, ja, kan een groot gevoel van erkenning opleveren. Voor veel mensen is bijvoorbeeld geld verdienen een manifestatie van de behoefte om erkend te worden. Ja, erkenning door je collega's, door vrienden, door familie. Maar ook het bezitten van een mooi huis, het dragen van dure kleding of het afleveren van goed werk en het ontvangen van complimenten daarvoor kunnen redenen zijn om erkenning te krijgen. Voor kinderen speelt de behoefte aan erkenning en waardering op jonge leeftijd een belangrijke rol, een hoofdrol zou je kunnen zeggen. Ja, de behoefte aan erkenning en waardering van de ouders zorgt ervoor dat ze gemotiveerd zijn om de dingen te leren die ze moeten doen. Ja? Kruipen, lopen, fietsen. Het zorgt ervoor dat ze hun best gaan doen op school. En het zorgt ervoor dat ze luisteren naar papa en mama. Ja? Het is waarom het belonen van goed gedrag veel effectiever is dan het straffen van slecht gedrag. Met het belonen van goed gedrag kom je tegemoet aan de fundamentele drijfveer van erkenning en waardering. Daar doen kinderen en volwassenen alles voor. Maar het is wel zelfs zo dat hoe ouder het kind wordt, hoe meer de erkenning en waardering verschuift van de ouders, ja, van wie we dat willen hebben, naar vriendjes en vriendinnetjes, leraren, tot uiteindelijk die fundamentele behoefte steeds meer op de achtergrond raakt. Ja, de behoefte aan erkenning van jezelf en anderen, die is er nog wel op latere leeftijd, maar het speelt, als het goed is, geen hoofdrol meer in je leven. Althans, voor sommige mensen. Ja. Voor anderen is de behoefte aan erkenning nooit echt vervuld geweest en daarmee nog steeds belangrijke drijfveer voor gedrag en doelen. En ook als je het niet krijgt, ja, ga je vroeg of laat ervaren dat dat ontbreekt in je leven. Ja. En gaat dat meer een rol spelen. Ja, bijvoorbeeld, ik kan me nog goed Erik en Suzanne herinneren. En ze kwamen bij mij voor relatiecoaching, want het ging niet goed in de relatie. En ik stemde in om hun te gaan helpen en we spraken af dat ik Erik en Suzanne eerst individueel zou zien. Ja, Suzanne klaagde openlijk over Erik, hoe zij altijd zijn troep moest opruimen omdat het anders gewoon bleef liggen. Ze ergde zich wanneer hij bij vrienden de hele avond doorbracht. En voor Erik, ja, dat leek allemaal van hem af te glijden. Hij had vrienden waar hij naartoe ging, zijn voetbal in het weekend, door de week zijn werk. En toen ik Erik vroeg hoe zijn relatie was, kwam er weinig uit. Hij zegt, oké, ja, de relatie is prima. En ja, woorden oké en prima waren voor mij wel woorden die ik even wilde onderzoeken. En ik vroeg hem dan ook, wat bedoel je met oké? Wat bedoel je met prima? En Erik keek me aan en, nou ja, die herhaalde zijn woorden gewoon alsof ik hem niet goed had begrepen of gehoord. Hij zegt gewoon, oké, prima. En ik vroeg hem of hij genoegen nam met een oké en prima relatie. En hoe voor hem een ideale relatie eruit zag. En na even nagedacht te hebben over de vraag viel zijn weerstand weg. Zijn oogopslag veranderde compleet. En hij begon ter plekke te dagdromen over mijn vraag. En ik vroeg hem nog wat door en op een gegeven moment omschreef hij een relatie waarin er naar elkaar werd geluisterd. Met elkaar werd gelachen. Er was interesse in elkaars gedachten, gevoelens. En hoe had ik met dit koppel aan de slag kunnen gaan met de problemen waarmee ze bij mij kwamen? En deze omzetten in doelen als troep opruimen of vaker thuisblijven met elkaar. Maar onderliggend aan deze problemen, aan deze symptomen, zat de fundamentele drijfveer tot erkenning. Ja? Zowel bij de man als de vrouw in dit traject ontbrak er een gevoel van erkenning van de ander. Weten dat je speciaal bent. Weten dat je ertoe doet en een hoofdrol speelt in het leven van de ander. En voor dit koppel was het belangrijk dat ze doelen gingen stellen die zouden bijdragen aan die fundamentele drijfveer van erkenning voor zichzelf en elkaar. Bijvoorbeeld door het leren luisteren naar elkaar, ja, en uitspreken van elkaars behoeften. De vraag die we onszelf vandaag stellen is: waarom doen we wat we doen? Waarom willen we de doelen bereiken die we willen bereiken? Waarom doen we gedrag wat we doen? Waarom is dat? Het eerste antwoord op deze vraag hebben we beantwoord, namelijk omdat we een behoefte hebben aan zekerheid. Ja, dat was fundamentele drijfveer nummer 1. Tweede antwoord op de vraag was, nou, omdat we erkenning zoeken. Een derde reden om te doen wat we doen is omdat we willen groeien en we willen onszelf ontwikkelen. Ja, de derde fundamentele drijfveer. Door te groeien ervaren we dat we leven, ja, dat we ertoe doen. Dat we werkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het leven van onszelf en anderen. Door te groeien en ontwikkelen halen we alles uit onszelf wat erin zit. En aan de ene kant zorgt die behoefte tot groei en ontwikkeling ervoor dat we ons authentieke zelf ervaren. Hè, dat we groeien en bloeien naar datgene waartoe we in staat zijn. En aan de andere kant vervult het als het er niet is. Want dan ervaren we namelijk bij deze fundamentele drijfveer, als die groei en ontwikkeling er niet is, dan ervaren we een leegte. Dan ervaren we van, hé, we staan stil. We groeien niet ons leven. Waar gaan we eigenlijk naartoe? De vierde fundamentele drijfveer die verklaart waarom we doen wat we doen, is de behoefte aan liefde en verbinding. Belangrijke drijfveer. Ja, nogmaals, ik zei het al eerder, wat je achtergrond ook is, wie je ook bent, wat voor opleidingsniveau, waar je opgegroeid bent, in welk land je woont, enzovoort, enzovoort. Iedereen heeft deze fundamentele drijfveer. Spreekt voor zich, hè? Want het verklaart ook alledaags gedrag. Ja, het verklaart waarom we doen wat we doen. Al een simpel gesprekje over het weer bijvoorbeeld met een buurman, ja, of buurvrouw wordt niet gedaan om daadwerkelijk te weten wat het weer wordt voor die dag. Ja, dat kunnen we ook zien op het nieuws of als we het al überhaupt belangrijk vinden. Iedere dag naar je werk gaan. Doe je veelal niet om het werk gedaan te krijgen. Ja, maar voor fundamentele drijfveer van verbinding met jezelf, met collega's, met andere mensen. Ja. Als mensen hebben we een diep geworden behoefte om verbinding aan te gaan met anderen. Om erbij te horen, om geliefd te zijn. Ja, in biologisch, in cognitief, emotioneel, fysiek en spiritueel opzicht zijn we ontwikkeld om met elkaar verbonden te zijn. Ja, we hebben dat gewoon nodig als mens. En er is ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar deze fundamentele drijfveer. En iedere keer weer toont het aan dat hoe beter je in staat bent om verbinding aan te gaan met anderen, hoe gezonder je bent, ja, gewoon fysiek, emotioneel, cognitief, spiritueel. Ja. En wanneer de behoefte tot verbinding niet goed kan worden bevredigd, op wat voor manier dan ook, voel je je gewoon incompleet. Je voelt je kwetsbaar. Je presteert slecht. Ja. Zo is een studie aangetoond dat mensen die een gebrek aan verbinding met anderen hebben, aanzienlijk risico lopen, ja, op overgewicht, op roken, op hoge bloeddruk. Ja. Verbinding aangaan met anderen leidt tot een langere levensverwachting. Het versterkt het immuunsysteem. Het versterkt een gevoel van zelfvertrouwen. Ja. Ik kan me nog goed een cliënt herinneren die aan mij vroeg of haar man een keer mocht langskomen. Nou is het niet mijn gewoonte om zo'n verzoek om daarop in te gaan en alleen aan de slag te gaan met iemands partner. Ik stelde voor dat ze haar man langstuurde. Prima, als hij daar natuurlijk ook mee akkoord ging. Maar wel op voorwaarde dat zij ook meekwam. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Nog voordat we gingen zitten en ik de kans had om ook maar iets te zeggen of iets te vragen, was het spel tussen hen al begonnen. Ja, ze waren aan het bekvechten over het parkeren van de auto, over het ophangen van een jas. Weet ik wat allemaal. Dat ging gelijk al helemaal tekeer. En prachtig, want relatiecoaching is in die zin heel vermakelijk soms. En de eerste stap altijd in zo'n traject is observeren. En het gaf mij kans om te observeren, want ik hoefde niet zo heel veel te doen. De vraag die ik als eerste moest weten te beantwoorden was: hey, waarom maken deze twee mensen zoveel ruzie met elkaar? Het was duidelijk dat het ruzie maken niet bijdroeg aan een constructieve en fijne relatie. Ja, dat was helder, daar waren zij het ook wel over eens. Maar het was ook duidelijk dat het hen iets opleverde. Immers, en dat is wel een gouden wet, gedrag krijgt zuurstof doordat het je iets oplevert. In de vorm van het plezier dat je ervan krijgt of de pijn die je ermee vermijdt. En nou, na een zoektocht van vragen, observeren, weer vragen stellen, kreeg ik meer en meer helderheid toen ik ze beide de vraag stelde, los van alle nadelen die het heeft, wat is voor jullie het belangrijkste voordeel van het ruzie maken? En de man nam de leiding in het beantwoorden van deze vraag en hij zei zonder blikken of blozen, ja, hoe moeten we anders met elkaar communiceren? Ik ben nog steeds gek op mijn vrouw, zegt hij. In de 20 jaar dat ik haar ken, is daar niks in veranderd. Ik ben gek op haar en ik kan me echt geen leven voorstellen zonder haar. Ik weet het, het ruzie maken is niet goed, maar wat ik echt nog veel erger vind is wanneer we helemaal niet praten met elkaar. Ik mis haar dan echt vreselijk. Alles behalve dat. En zijn vrouw die stemde daar natuurlijk hartstochtelijk mee in. De drijfveer van het negatieve gedrag van hun beiden was heel duidelijk. Liefde en verbinding. En nu wil ik jou eens vragen, wat doe jij om deze fundamentele drijfveer van behoefte aan liefde en verbinding te vervullen? Bedenk voor jezelf eens 5 gedragingen die je doet, voornamelijk om deze reden. Ja, laat ik een voorbeeld geven vanuit mijn eigen situatie. Mijn hondje Chichi zit hier vlak naast me en als ik met Chichi knuffel, dan is dat... Dan de drijfveer die daaronder ligt, is verbinding en liefde. Met haar spelen, of haar naast mij hebben als ik schrijf. Verschillende gedragingen, maar allemaal om één reden, verbinding en liefde voelen. Het is ook de reden dat ik het heerlijk vind om met mijn partner af te spreken. Ja, om met elkaar te gaan eten, of met elkaar een stuk te gaan wandelen. Het is ook de reden dat ik het heerlijk vind om training te geven. Ja, zeker, ik leer ervan, ik groei ervan. Verschaf mijn inkomen en dus zekerheid. Ik krijg er erkenning door, maar de voornaamste reden dat ik het heerlijk vind om dat te doen, is de liefde en de verbinding die ik ervoor terugkrijg van mijn deelnemers. Ja. Goed, ik denk dat je het begrijpt. Nu ben jij aan de beurt. Dus schrijf eens 5 verschillende gedragingen op die jij voornamelijk doet om die ene reden, voelen van verbinding en liefde. Goed. Welkom terug. Wellicht heb je de audio even op stop gezet, op pauze gezet en de oefening gedaan. Tijd voor fundamentele drijfveer nummer 5. Vrijheid. Ja? Dit is de vrijheid voor onafhankelijkheid, voor autonomie. De vrijheid om zelf keuzes te maken, om te ontdekken, om jezelf te uiten op een manier die jij wil. Om te gaan en te staan waar jij wilt. Ja? Om de dingen te doen die jij belangrijk vindt. Om datgene te doen wat jij wil. Ja, niet omdat anderen dat per se willen, maar omdat jij dat wil. Ja? Als jij alsmaar danst naar de pijpen van de ander, kan dat eventjes goed gaan. Dat is voor even prima. Maar vroeg of laat ga je er last van krijgen. Ja? Die behoefte die je hebt naar vrijheid wordt dan niet vervuld. En dat ga je merken. Ja? Bijvoorbeeld omdat je je ongelukkig voelt. Of omdat je een gebrek aan energie hebt. Ja? En je begrijpt maar niet hoe dat kan. Mensen doen de gekste dingen om de behoefte aan vrijheid te ervaren en te vervullen. Ja, denk bijvoorbeeld aan bungee jumpen. Ja, of om het tegenovergesteld te doen. Wat anderen zeggen dat ze moeten doen. Ja, als jij A zegt, doet ander B. Dan komt tegemoet aan de fundamentele drijfveer van vrijheid. Je eigen keuzes kunnen maken. Ja. Of het fijn vinden om een winkeltje te hebben. Of vrijheid om als piloot te werken. Of om een vrije dag te hebben en te kunnen doen wat je wil. Hoe verschillend dit gedrag ook is, er is één onderliggende drijfveer, behoefte aan vrijheid. Vrij zijn in je denken, in je doen en voelen. Ja? Onafhankelijk van waar je bent, met wie, hoe lang of waarom. Want dat komt van binnenuit, die vrijheid. Als jij de behoefte aan vrijheid op een gezonde manier tegemoet komt, dan voel jij je goed. Ik zag laatst een uitzending van Ik Vertrek. Als je het leuk vindt, kun je hem nog eens terugzien. En misschien heb je hem al gezien. Ja, sowieso, als we het hebben over de vraag waarom doe je wat je doet, is dat een geweldige bron van inspiratie, dat programma. Je ziet uiteenlopend het gedrag en mensen doen er werkelijk de gekste dingen om één of enkele fundamentele drijfveren te vervullen. Die aflevering die ik laatst zag was een aflevering van een vrouw die had een kasteel gekocht in Frankrijk. Nou, haar man ging niet mee, die had een boot gekocht en die ging daar wonen. En iedereen in haar omgeving verklaarde haar voor gek. En als je het programma kent, als je het wel eens gezien hebt, natuurlijk, dat kasteel was natuurlijk vreselijk verwaarloosd. Budget was er uiteraard ook niet, een paar 10.000 euro geloof ik. En ze had twee linkerhanden. Maar zij was ervan overtuigd dat dit iets was wat ze moest doen. Ja, en dan kun je afvragen waarom. Waarom doet deze vrouw dat? Ze zag toch zelf ook wel in dat het echt een hopeloze missie was. Maar in de hele uitzending kwam duidelijk naar voren haar behoefte aan vrijheid. Zelf keuzes kunnen maken. Te doen wat anderen nooit zouden doen. Die vrijheidservaring. En ze was dolgelukkig in dat kasteel. Ja, ze deed het niet voor de zekerheid. Ja, want het leefde haar alleen maar onzekerheid op. Ze deed het ook niet voor liefde en verbinding. Want zij had haar vrienden, haar familie en partner allemaal achtergelaten in Nederland. Dus ze zat letterlijk alleen, en ze was volgens mij een jaar of 60, 65, zat ze alleen in dat grote kasteel. Uit al haar opmerkingen, verbaal en non-verbaal gedrag, was het duidelijk. Ze had een extreme behoefte aan vrijheid. En die kon ze op deze manier vervullen. Tot slot, de laatste fundamentele drijfveer. De behoefte aan een zinvol en betekenisvol leven. Deze behoefte kan wederom, net als bij al die andere drijfveren, de grondslag zijn voor allerlei soorten gedrag, van gewoontes, van waarden, van doelen. Ik ga je een verhaal vertellen waarmee deze heel snel heel duidelijk is. Van drie arbeiders die hard bezig waren om een gebouw te bouwen, totdat er een man voorbij kwam. En de man vraagt aan de eerste arbeider: wat ben je aan het doen? En de arbeider antwoordt: ik ben steen aan het metselen. En net als de eerste arbeider had ook de tweede arbeider een bezweten, een vies en ongelukkige gezichtsuitdrukking en de antwoord op dezelfde vraag: ik verdien 10 euro per uur. En de derde arbeider, ook bezweten, maar met een gelukkige en serene gezichtsuitdrukking, waarbij het werk als vanzelf leek te gaan, werd ook de vraag gesteld: wat ben je aan het doen? En hij antwoordde: ik ben de meest prachtige kathedraal aan het bouwen. Het leven van een betekenisvol en zinvol leven is een essentiële, fundamentele drijfveer die ervoor zorgt dat je gelukkig of juist ongelukkig bent. Ja, je kunt een leven vol zekerheid hebben, vol erkenning krijgen, vol liefde en verbinding, maar als je het gevoel hebt dat je er niet een betekenisvol leven leidt, ja, dan voelt het veelal leeg, ja, oppervlakkig. En stel je bewust of onbewust vragen als: ja, waar doe ik het allemaal voor? Wat heeft het voor zin? Iemand die aan de lijve heeft ondervonden hoe belangrijk het is om op de een of andere manier invulling te geven aan de behoefte tot een zinvol leven, is psychiater Viktor Frankl. In zijn boek De Zin van het Bestaan, een aanrader overigens, omschrijft Viktor zijn ervaring in het concentratiekamp Auschwitz tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij ontdekte dat gevangenen die geen betekenis meer konden ervaren in het leven, de eerste waren die ten dode waren opgeschreven. Het blijven ervaren van betekenis, zelfs in alledaagse gebeurtenissen, bleek de gemeenschappelijke eigenschap te zijn van de mensen die kracht bleven ervaren en die uiteindelijk het kamp overleefden. En met deze ontdekking legde hij de basis voor zijn therapeutische methode na de oorlog, waarin het vinden van de zin van je bestaan centraal staat. Goed, nu je weet welke fundamentele drijfveren we hebben en waarop al het gedrag, hoe uiteenlopend dat ook is, is gebaseerd, tijd om een stap verder te zetten. Ik vertelde je net, hè, over die vrouw uit Ik Vertrek, die een kasteel in Frankrijk kocht. puur om het gevoel van vrijheid te ervaren. En nu zou je kunnen zeggen, tja, die vrijheid, ja, dat had ze toch ook kunnen krijgen door af en toe gewoon lekker een strandwandeling te maken of een ritje in een cabrio te doen of wat dan ook, maar een kasteel in Frankrijk. Maar zij was ervan overtuigd dat dat dé manier was om de behoefte aan vrijheid te vervullen. En nu komt het. De manieren waarop we de fundamentele drijfveren willen vervullen, kan op allerlei manieren. En dat is het gedrag wat je uiteindelijk ziet. De overtuiging die je hebt over hoe je die fundamentele drijfveren kunt vervullen, dat komt tot uiting in het gedrag. Ja, ik ga het je uitleggen. We hebben vandaag een zestal fundamentele drijfveren geïdentificeerd die ten grondslag liggen aan ieder gedrag. Maar hoe verklaart dit nu de verscheidenheid aan gedragingen die we hebben als mens? Ieder gedrag, groot of klein, wordt veroorzaakt doordat we die fundamentele drijfveren willen vervullen. Je zou kunnen zeggen dat elk gedragspatroon een vervoermiddel is, de hoe is, ter vervulling van die psychologische drijfveren, de wat. Wat we willen vertelt iets over de fundamentele drijfveren. Hoe we dat denken te bereiken zegt alles over de voertuigen. Ja, laten we eens de verschillende psychologische drijfveren met voertuigen gaan bekijken. Allereerst, ik zei het al eerder, fundamentele drijfveren hebben we allemaal. Alle zes zitten in iedereen. Het gaat over het wat. Voertuigen is de manier waarop we die drijfveren vervullen, de hoe. Soms is dat gedrag destructief, slecht voor jezelf en slecht voor de ander. Soms is het constructief, goed voor jezelf, goed voor de ander. Maar hoe het effect van het gedrag uitpakt, je doet het om één of meerdere fundamentele drijfveren te vervullen. Laten we eens kijken naar een aantal praktische voorbeelden van gedrag. Depressie. Depressie is voor mensen een manier om verbinding aan te gaan met zichzelf. Hoe destructief ook, ja? Maar vaak zijn ook psychische of lichamelijke aandoeningen een manier om bijvoorbeeld status te verwerven. Ja? Kijk eens hoe groot mijn probleem is. Dat hoeft niet, hè, overigens. Dus dat kan in mijn 25 ervaring als coach, ik denk in 70% van de gevallen mensen tegengekomen voor wie dit een belangrijk component is. Dat als het probleem wegvalt, ja, wie ben ik dan nog eigenlijk? Wie ben ik dan nog eigenlijk en waar ga ik me dan vervolgens mee bezighouden als dit probleem wegvalt? Ja? Roken vervult de psychologische basisbehoefte tot zekerheid en comfort. Ja? Bijvoorbeeld de gedachte, maar als ik een sigaret opsteek, als ik gestrest ben en ik steek een sigaret op, dan word ik rustig en dan word ik ontspannen. Ja? Vervult dus een psychologische drijfveer van zekerheid en comfort. Kan ook staan voor vrijheid. Als ik een sigaret op wil steken, dan doe ik dat gewoon lekker. Ja? Wat anderen daarvan ook zeggen. Ja? Alcohol drinken kan dienen voor de vrijheid. Ja? Mensen die zeggen, een borreltje voor mij is heel belangrijk. Het is het enige wat ik nog heb. Ja? Werk of carrière, belangrijk voertuig voor mensen. Waarom? Omdat het veelal een reeks van uiteenlopende basisbehoeften vervult. Ja, het levert voor veel mensen zekerheid op. Ja, een vast inkomen per maand. Het levert sociale contacten op, verbinding. Het levert zelfvertrouwen op. Ja, expert worden op je vakgebied, je functie goed uitvoeren. Het levert vervulling op, groei en ontwikkeling, maximale uit jezelf halen. Kortom, werk loont nogal. En niet alleen maar in de vorm van een salarisstok. Als dat de enige reden is om je werk te doen, dan ga je al vroeg of laat snel merken dat er fundamentele drijfveren ontbreken. Ja, en dan word je ongelukkig. Het kan ook verklaren waarom gedrag zo in stand blijft. Ja, ongeacht talloze pogingen van de persoon zelf of van jou als coach. Ja, ik gaf net het voorbeeld van roken. Als roken de fundamentele drijfveer van zekerheid of vrijheid vervult, en het roken is voor jouw cliënt de enige manier, bewust of onbewust, om deze fundamentele drijfveer te vervullen, dan heeft het systeem van jouw cliënt roken als enige mogelijkheid, hoe dan ook. En als het systeem het rookgedrag als enige voertuig kent voor deze fundamentele drijfveer, dan zal een doel als stoppen met roken onmogelijk gehaald kunnen worden. Want bewust kun je die beslissing wel nemen. En bewust kan iemand zeggen, ik wil stoppen met roken. Maar het onbewuste zal dit doel op iedere mogelijke wijze gaan frustreren. Kortom, elk gedrag wordt veroorzaakt door onderliggende fundamentele drijfveren. En we zijn als mens geboren met een handjevol fundamentele drijfveren die we, koste wat het kost, willen vervullen. Ja. Nu je dit weet, kun je ook respect hebben voor ieder persoon en de dieperliggende motivaties. Want de fundamentele drijfveer van jouw cliënt is per definitie positief. Elke fundamentele drijfveer is namelijk gericht op bescherming of ontplooiing van het eigen systeem. En dat willen we hoe dan ook bereiken. De keuzes die we maken om die fundamentele drijfveren vervolgens te vervullen, die kunnen heel negatief zijn. Ja? De drugsverslaafde die wanhopig een shot weet te bemachtigen, doet dit met de positieve intentie ter bescherming van het eigen systeem. Hoe negatief en hoe destructief dat gedrag op lange termijn, en korte termijn overigens, natuurlijk is. Een medewerker van de klantenservice die per se haar gelijk wil halen bij een klant, doet dat ter bevrediging van die fundamentele behoeften als zekerheid of belangrijkheid of zelfvertrouwen of vrijheid. De uitdaging voor deze medewerker is echter dat zij meer positieve voertuigen als vriendelijkheid en openheid ontwikkelt om diezelfde fundamentele drijfveren te vervullen. Goed, oké. We zijn in korte tijd heel snel veel verder gekomen. Je weet nu waarom we doen wat we doen. Uiteindelijk is ieder gedrag erop gericht om die fundamentele drijfveren te bevredigen. We willen geld verdienen omdat het ons vrijheid oplevert. We willen geld verdienen omdat het zekerheid oplevert of plezier. Ja? We willen afvallen omdat het ons erkenning of vitaliteit oplevert. Deze behoeften worden in de praktijk op allerlei manieren bereikt door onze voertuigen. Ja, die voertuigen, zoals we hebben gezien, die kunnen soms positief zijn, soms negatief zijn. En menselijk gedrag is enorm divers. Maar onderliggend delen we allemaal dezelfde psychologische drijfveren die verklaren waarom we doen wat we doen. En vanaf dit moment ga je ook gedrag herkennen. Denk alleen al aan de goede voornemens, ja? Stoppen met roken, afvallen, gezond eten, minder alcohol, minder snoepen, meer sporten, meer reizen. Eigen bedrijf opzetten. Doelen die we stellen zijn vaak op gedragsniveau geformuleerd. Doelen worden door mensen op gedragsniveau geformuleerd, maar daar gaan we ook de fout mee in vervolgens. Moet je niet doen, althans. Kijk als coach verder dan alleen maar het gedragsniveau. Wat bedoel ik hiermee? Stel je cliënt wil meer geld verdienen. Dat is het doel. Dat denk je. Maar de vraag is inmiddels, wat we hebben gezien, is maar waarom wil mijn cliënt meer geld verdienen? Alleen geld is slechts papier. Het is niet het papier wat uiteindelijk jouw cliënt gelukkig gaat maken. De vraag is, waarom wil mijn cliënt meer geld verdienen? Is het omdat het hem rust geeft, zekerheid geeft? Is het omdat het vrijheid oplevert en je dingen mee kan doen die je wil doen? Kortom, wat levert dit geld jou op? Veel mensen willen kilo's kwijtraken zonder echt te beseffen waarom ze dat willen. Ze komen bij jou omdat ze zeggen, ik wil graag 10 kilo gewicht verliezen. Jouw taak als coach is om erachter te komen, maar wat wil die persoon echt? Ja? Veel mensen weten niet de echte reden waarom ze iets willen. En dat is precies de reden waarom mensen na afloop van tijd bijvoorbeeld weer op dat oude gewicht zitten. De vraag is dus, waarom wil je afvallen? Niet omdat je de kilo's wil kwijtraken. Want laten we eerlijk zijn, afvallen is verschrikkelijk. Ja, je moet gaan sporten, je moet al het lekkere eten laten staan. Geen gebakjes meer, geen patatjes meer, geen pizza meer. Kortom, je moet er nog wat voor laten. De vraag is dus ook hier, waarom wil je dat? Welke fundamentele drijfveren wil je hiermee vervullen? Levert het je zelfvertrouwen op, of innerlijke rust, of waardering? Kortom, achter de doelen op gedragsniveau zitten achterliggende doelen op gevoelsniveau. En ieder doel wordt gesteld omdat het je iets oplevert in termen van fundamentele drijfveren. Pas als je die reden weet en voelt met je hele lijf, weet je waarom je je doel echt wil bereiken. En kom je op die manier tot de kern van wat je echt wil en kun je als coach de voertuigen ontdekken die op een positieve manier de onderliggende fundamentele drijfveer vervullen. Goed, tijd voor een oefening. Ik heb je heel veel content meegegeven en aan jou nu de uitdaging om dit in praktijk te gaan brengen. Ja. Voor nu tijd voor een oefening. Schrijf eens drie. Dus als je nog geen pen en papier had gepakt, pak dan even pen en papier. En schrijf eens drie slechte gewoontes op. En daarachter mogelijk antwoorden op de vraag, waarom doe ik dit? En schrijf alles op wat er in je opkomt. Merk op hoe je wellicht in het begin wat oppervlakkige antwoorden geeft en hoe je meer en meer jezelf de vraag stelt, hey, maar waarom doe ik dit eigenlijk? Hoe meer je terechtkomt bij die fundamentele drijfveren, ja, hoe meer je tot de kern komt. Of een andere mogelijkheid kan zijn dat het je helemaal niets oplevert, ja, maar dat je het puur doet omdat het een automatisme is geworden. Ja, terwijl je voldoende alternatieven hebt.